Joos. Willem Elschot blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie. Er zijn weer twee nieuwe Elschot-boeken uit in dat Elschot-jaar waarin we hem vieren. Twee interessante boeken hoor. Eén van Erik Rinkhout en dat boek heet De Grote Antwerpse Elschot-Atlas, een literaire gids en dat is wat het zegt te zijn. Uitgegeven bij Meulenhof Manteau. En ook Bart van Loo, de grote Frankrijk-liefhebber, heeft zich aan deze Belgische auteur gewaagd en wel op de volgende manier. Antwerpen, Elschot en Coraline, een soort handleiding hoe je Franse vrouwen verleidt aan de hand van Elschot. Dat boek is uitgegeven bij Houtkiet en Atlas. Bart Bogaert en Anne Roodveld kwamen op het idee om met hen een soort literaire zoektocht door Antwerpen te organiseren. Net zoals toen je klein was, naar plaatsen gaan en daar noteren wat je ziet. Ze zijn vanmorgen vertrokken met veel plezier, maar het was nog even, er was nog een officiële tos nodig om te zien wie met wie mocht gaan. Ik begin bij Bart Bogaert daar in Antwerpen. Bart, met wie ben jij nu?
Met Erik Rinkhout Rut. Dat is de man die in Antwerpen zoveel sporen van Elschot weet te vinden dat hij ze allemaal gebundeld heeft in een echte atlas. Mm-hmm. Een grote Antwerpse Willem Elschot atlas. En we staan, ja, ik zal het maar gewoon zeggen, voor de Australian Homemade Ice Cream op de Keizerlei. Erik, heb jij zin in een ijsje of waarom staan we hier?
Wel, misschien heb ik wel zin in een ijsje, ja, maar we staan hier vooral omdat hier ooit de bakkerij was van vader de Ridder, de vader van Willem Elschot. Niet alleen de bakkerij, maar het was ook het geboortehuis van Willem Elschot.
En hij dus dit is het begin, dus hier moeten we gewoon beginnen.
Dit is het absolute begin. Hier is hij geboren en hier heeft hij zijn jeugd doorgebracht. En
nu worden hier ijsjes verkocht. Van een bakkerij naar een ijsmaker, dat is niet zo'n grote stap. Maar toch, nu zou dat uitzonderlijk zijn, denk ik, geboren worden in de Keizerlei.
Wel, ik denk het wel. Je ziet het hier ook aan dit pand. Er is een ijsjeszaak beneden, maar daarboven, die drie verdiepingen die er zijn, staan leeg. Er wonen geen mensen meer. Ik denk dat er nog heel weinig mensen op de Keizerlei wonen. Dus geboren worden is, denk ik, om niet te zeggen uitzonderlijk of totaal uitgesloten nu.
Wat was de Keizerlei eind de jaren 1880?
Wel, op het moment dat vader de Ridder hier zijn twee huizen heeft laten bouwen, was het voor een groot deel nog een braakland. We kunnen ons dat nu moeilijk voorstellen, want we staan echt pal in het centrum van de stad nu. Toen stonden hier nauwelijks huizen. Hij heeft een risico genomen, vader de Ridder, maar hij dacht, dat centraal station komt er. Daar gaat heel wat passage komen en mijn bakkerij zal wel goed draaien. En het was een gok, en het was een hele goede gok, want de man heeft inderdaad goed zijn geld verdiend op de Keizerlei.
Goed, wij staan dus aan het beginpunt en Anne Roodveld die staat op een andere plek in Antwerpen. Ik hoop dat Anne mij kan horen. Anne, hoor je mij? Jij staat daar met een andere Elschot-expert.
Dag Bart, ja, ik hoor jou heel goed. De wonderen ter techniek blijven ons verbazen. Ik heb hier inderdaad een andere Elschot-liefhebber bij mij en dat is Bart van Loo. Die heeft net Elschot, Antwerpen en Coraline gepleegd. Een boek over Elschot. En hij heeft mij meegenomen naar de plek waar Elschot neergevallen is, waar hij gestorven is.
We staan hier in de Markgravelij, inderdaad. Het is niet helemaal zeker of het hier is. Maar het moet in ieder geval hier in de buurt, niet ver van de Sint-Laurentiuskerk zijn, dat hij, toen hij met zijn vrouw op weg was om een tapijt te kopen, dat hij het einde van de maand mei 1960 ter aarde neerviel. Wat ik vooral interessant vind, is niet zozeer dat hij op deze plek, ook wel natuurlijk dat hij op deze plek zou neergevallen zijn, maar wat zouden nu die laatste gedachten van Elschot geweest zijn? Je moet weten dat hij neerviel voor een bakkerij. En als ik het goed begrepen heb, staat Erik nu op dit moment bij het geboortehuis van Elschot. Zijn vader was bakker, dus misschien moet hij aan zijn ouders gedacht hebben. De naam van die bakkerij was Absalon. Je moet weten dat toen hij student was, hij pornografische, cabreuze liederen schreef onder het pseudoniem Absalon met de lange haren. Dus misschien moet hij wel aan die eerste licht pornografische stapjes in de literatuur gedacht hebben. Van wel heel, heel erg lang ervoor.
Hij is dan eigenlijk bijna met lichtvoetige gedachten naar het hiernamaals vertrokken.
Dat zou kunnen, omdat hij wellicht tijdens die laatste wandeling ook nog een blik moet hebben opgevangen van wat hier op de hoek, recht tegenover de kerk, wat we zien, het Hof ter Beke. Een café waar hij een soort van postkantoor was, een privépostkantoor voor hem met zijn minaresse, die de briefjes daar naartoe konden sturen, die met de madame van het café konden bellen. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat hij zich met de laatste krachten in zijn lijf probeerde vast te klampen aan de vrouw die heel zijn leven trouw aan zijn zijde is gebleven, Fine. En Zij kon hem niet tegenhouden, hij viel neer ter aarde. Enkele omstanders hebben hem hier naar huis gebracht, de Lemeestraat. Dat is om de hoek, dus aan de kerk rechts en dan eerst links. Hebben hem binnen op een zetel gelegd. En daar zou hij nog gezegd hebben tegen zijn dragers: dank u, heren. En dan zou hij gestorven zijn.
Ja, Ruud, een beetje een vreemde start van onze zoektocht naar sporen van Elschot hier in Antwerpen. We gaan op zoek naar andere sporen. Tot straks, Ruud.
Ja, goed, Anne en Wart. Ik geef jullie een dik uur. Wie vindt er het meeste sporen van Elschot in Antwerpen? Jullie zijn met twee mannen op stap. Dan wordt dat automatisch een soort competitie. Yeah.